Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttle.nl.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Taxioorlog. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over de EU en Tunesië die een deal hebben gesloten op het gebied van migratie. Afgesproken is dat Tunesië de grenzen beter gaat bewaken en mensensmokkel gaat aanpakken in ruil voor investeringen van de EU. Ja, kan de vlag uit of zit er toch een beetje een nabijsmaakje aan deze deal? En grote beleggers die zijn klimaatactivisten op aandeelhoudersvergaderingen helemaal kotsbeu en willen de spreektijd van deze activisten verkorten. Hoe wenselijk is dat? Dat gaan we zo meteen bespreken in het tweede deel. In mijn panel vandaag, Tom Scheepstra, beleidsmedewerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en ex-voorzitter van het CDA. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En Jesse Marcus, adviseur Public Affairs bij Schuttelaar en Partners. Zij zetten zich in voor een duurzame en gezonde wereld. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed dat je er bent. We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
Ja, vandaag komt, zoals rechtse politieke partijen dat graag framen, de linkse wolk bijeen om te horen of de partijen PvdA en GroenLinks met één lijst en één programma en één lijsttrekker mee gaan doen aan de aankomende Tweede Kamerverkiezingen in november. De afgelopen week konden de leden van die partijen stemmen. En als de leden voorstemmen, schrijven ze daarmee geschiedenis. Maar ja, wat gaat dat betekenen voor politiek Den Haag, waar rechtse en middenpartijen toch al jaren de dienst uitmaken? Zien zij straks misschien veel zwevende kiezers vertrekken naar die linkse flank en moeten de plus plakkers vrezen voor hun zetel? Ons breekijzer vandaag is: de gevestigde politiek moet zich zorgen maken om de komst van PvdA GroenLinks. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ben je het ermee eens? Zou deze nieuwe samenwerking zomaar eens nieuw elan kunnen bieden aan linkse partijen die tot nu toe vooral rollenbollend over straat gingen? Is het ook tijd voor nieuw links geluid? Of heb je er geen vertrouwen in dat deze samenwerking ook daadwerkelijk constructief kan zijn? Is het vrijwel onmogelijk deze partijen met elkaar te laten samensmelten? En hebben ze eigenlijk wel een antwoord op de vragen van deze tijd? Als je wil reageren, pak je telefoon, bel je naar 020-468-4x0. Dus nu bellen, 020-468-4x0. Dan spreek ik je zo meteen in de uitzending. Je kan ook reageren via Instagram, daar heten we BNR Nieuwsradio. Stemmen in de stories, maar het leukste is even bellen. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe Jess en Tom erover denken. Ik begin met Mats Akkerman, politiek verslaggever van BNR, en Alex Klusman, voormalig campaigner voor de PvdA, oprichter van BKB. Goedemorgen allebei.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Alex, begin maar even bij jou, breekijzer vandaag. De gevestigde politiek moet zich zorgen maken om de komst van PvdA GroenLinks. Wat denk jij? Want dat gaat gebeuren, dat is wel vrij zeker. Maar gaat dit ook een aardverschuiving betekenen?
Je moet heel even je vragen halen, want je viel helemaal weg bij mij.
Oké, ik vroeg of je denkt dat de gevestigde politiek zich zorgen moet maken om de komst van die, het is geen fusie, maar om de komst van die samenwerking, die gedeelde lijst.
Nou, ik zou zeggen, het is een enorme kans. Dus ja, ze mogen zich wel degelijk zorgen maken. Zeker als die gedeelde lijst zichzelf nog verder weet te verbreden dan alleen maar PvdA GroenLinks, maar het echt een linkse samenwerking wordt. Mm-hmm. Dan denk ik dat het echt voor de rest van Politiek Den Haag een zorgwekkende ontwikkeling is.
Ja, want wie moet er dan nog meer allemaal bij?
Ik zou het zo breed mogelijk, de linkse samenwerking zo breed mogelijk maken. Dus dan denk je aan Esther Ouwehand en haar Partij voor de Dieren bijeen met Sylvana Simons, de SP wellicht. Maar ik zou het echt verbreden tot ver buiten Politiek Den Haag. Dus ook maatschappelijke organisaties, maatschappelijke bewegingen erbij betrekken. Om echt die linkse agenda vorm te geven. En om echt een antwoord op jarenlang rechtsbeleid te formuleren.
Ja, maar hoe realistisch is dat? Want als we zien hoe dit tot stand komt, waar al jaren over gesproken wordt. Nou, nu weer een best wel flinke stap. Het is toch vrij onrealistisch om te denken dat je dat vrij snel kan gaan verbreden, toch?
Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat we zo lang onder een rechtsbeleid hebben geleefd, dat er ook een hele grote groep, een nieuwe generatie is die daar klaar mee is en echt een nieuw geluid wil horen. Weet je, hoe realistisch was het een aantal jaar geleden dat er duizenden mensen de A12 zouden bezetten? En hoe realistisch was het dat daar gewoon gezinnen bij zouden zitten? En dat is ook gebeurd met Extinction Rebellion. Dus er is wel degelijk een mogelijkheid om een grote beweging vorm te geven.
Ja. Oké, en sinds het opstappen van Rutte 4 zoveel mogelijk weten we ook. Dus laten we daar zo verder over praten. Kijk even naar Mats, ons breekijzer vandaag. De gevestigde politiek moet zich zorgen maken om de komst van PvdA GroenLinks. Zij gaat later vanmiddag ook naar die bekendmaking van die ledenpeiling van de afgelopen week. Wie zit er vandaag op het puntje van hun stoel in Den Haag, denk jij?
Nou ja, ik denk toch wel de andere partijen die kans maken om de grootste te worden. Want als we een beetje kijken naar de laatste verkiezingen, dan hebben Partij van de Arbeid en GroenLinks toen samen in de Eerste Kamer 15 zetels gehaald. Nou, vertaal je dat naar de Tweede Kamer, dan kom je op 30. En daarmee zouden ze wel een serieuze kanshebber zijn om de grootste te worden, samen met de VVD en de boer-burgerbeweging, als je afgelopen half jaar naar het speelveld kijkt. BBB houdt Caroline van der Plas. De VVD krijgt een nieuwe lijsttrekker. Deze nieuwe linkse combinatie krijgt een nog onbekende nieuwe lijsttrekker. Dus ja, sinds het vertrek van Rutte is het speelveld behoorlijk opengebroken. En dan kan zo'n nieuw groot blok op links, ja, kan best wel een kanshebber zijn voor het torentje, als ze de goede lijsttrekker hebben en de goede campagne. Maar ik denk dat er wel naar gekeken wordt door bijvoorbeeld een VVD met waar gaan zij mee komen en met wie vooral.
Ja, dan hebben we afgelopen vrijdag gezien dat Jesse Klaver zich heeft aangesloten bij de PvdA als lid. Is dat een stuntje of is dat meer dan dat?
Nou ja, misschien is dat voor hem even om duidelijk te maken dat hij in ieder geval de intentie heeft om ook op die gezamenlijke lijst te komen en door te gaan. Heeft hij overigens nog niks over gezegd, over of hij door wil. Hetzelfde geldt voor Atje Kuiken van de PvdA, die heeft daar ook nog niks over gezegd. Dus dat moeten we gaan zien. Maar het is natuurlijk wel een statement. Hij had ook een opiniestuk erbij geschreven in de krant. Keerpunt 23 noemde hij het, vergelijking met dat andere keerpunt ergens in volgens mij de jaren 70, waar daar zou je een historicus even bij moeten halen. Maar hij laat in ieder geval op alle mogelijke manieren zien dat hij het echt heel erg graag wil.
Rondje in het panel, dan gaan we zo meteen naar de bellers. 020-468-4x0. De gevestigde politiek moet zich zorgen maken om de komst van PvdA GroenLinks. Tom, wat vind jij?
Oh ja, wat mooi, want dan begin je dus met de historicus. Nee, ik ben toch iets sceptischer. Die linkse wolk die is er nog niet. Hè? Want inderdaad, Partij van de Dieren, maar ook D66...
Voor de dieren, niet van de dieren.
Voor de dieren. Ja, die zijn er nog niet bij betrokken. Partij van de Arbeid en GroenLinks, nou, van een fusie of een echte samenwerking is nog helemaal geen sprake. Want in de noordelijke provincies en in Limburg, daar is de Partij van de Arbeid zonder GroenLinks in een coalitie gaan zitten. Mm-hmm. En ik denk dat vooral de VVD gaat hopen dat D66 een hele sterke campagne gaat voeren. Want dan krijgen we GroenLinks die gewoon een aanval krijgt van D66 met Jette als nieuwe energie voor Nederland. Mm-hmm. En dan gaan ze zelf dus vechten van wie is de groenste partij. Ja. En dan denk ik dat VVD en BBB wel eens heel blij als soort derde lachende weg kunnen lopen. Omdat links en D66 en de Partij van de Dieren, dat wordt de splinter, die gaan de zetels verdelen. Okay, ja. En daarmee zijn ze dus net niet goed genoeg om die nummer 1 positie te claimen.
Jij verwacht er niet zoveel van. Jesse, wat denk jij?
Nou, ik verwacht er op zich wel veel van. De problemen onder Rutte, onder meer dan 10 jaar Rutte, zijn zo hoog opgelopen dat volgens mij het evident is dat er behoefte is aan een nieuw geluid. En volgens mij is dat een nieuw linksgeluid. Dat kan eventueel worden aangedreven door D66. Dat lijkt me een hele mooie coalitie in ieder geval, waar Tom op preludeert. Maar het is denk ik wel een gevaar dat het zo voorzichtig gaat de hele tijd. Ja. Dus hierna komt dan een programma. Hierna komen ze, nou, dan zijn ze angstvallig over stil. Wie gaat het dan worden? Wie wordt dan de 2? Want de 1 en 2, dat moet natuurlijk wel afgewisseld zijn. Ja. Zijn er wel genoeg vrouwen? Weet je, dat zijn allemaal punten waar dan ineens twee partijen, twee hele grote partijen, Partij Blijven. Het is natuurlijk een hele lange historie in de Nederlandse geschiedenis. Moet het daar ineens dan over eens gaan worden? Ja. Dus ik zie daar wel heel veel problemen nog. En 22 november komt dichtbij.
Ja, we hebben ook de kanshebbers al gezien, hè? Moorman en Timmermans, allebei op filmpjes. De ene bij Nieuwsuur, de ander bij AT5. En die zijn allemaal heel voorzichtig. En jij eerst maar de leden afwachten. Oh, wat
Maar het komt ook, wat echt gezegd wordt door allebei de panelleden hier, is het komt wel heel snel. Ja. Want we hebben de Eerste Kamer net gehad, de voorzichtige samenwerking. De fracties zijn er gefuseerd tot 1 fractie, met wel losse kieslijsten. In de provincies gaat het inderdaad zeker niet overal goed. Althans, ja, dat is hoe je ernaar kijkt of het goed gaat of niet. Maar je ziet dat ze daar zeker niet altijd samen optrekken. En er zouden eigenlijk de eerstvolgende verkiezingen, zouden de Europese verkiezingen zijn volgend jaar. En ook daar ging het nog niet lukken om daar gezamenlijk in te gaan. En nu in één keer komen die Tweede Kamerverkiezingen heel snel en wordt dit onder een soort van stoom en kokend water klaargestoomd. Maar de vraag is inderdaad hoe succesvol dat dan kan zijn op korte termijn.
Ja, voordat ik naar de bellers ga, Alex, welke synergie hopen deze partijen hiermee te bereiken? Want ja, je moet wel iets creëren wat groter is dan de som der delen.
Ja, dat zeker. En daar schuilt ook echt het grote gevaar. Het is precies wat Jesse ook zei. Het grote gevaar schuilt erin dat we met een telraam erbij gaan tellen hoeveel van GroenLinks en hoeveel van PvdA op de lijst staan. Of het allemaal wel om en om gaat. En dat als je dat niet weet te voorkomen, dan denk ik dat het een hele moeizame strijd gaat worden in die verkiezingen. Je moet kiezen voor de beste lijst, je moet kiezen voor de beste, het beste campagneteam. En dat moet je niet met een telraam gaan doen. Zijn er zoveel van GroenLinks, dan moeten er ook zoveel van de Partij van de Arbeid bij. Okay. En datzelfde, daar moeten ze ook bij het kiezen van een lijsttrekker over hun eigen schaduw heen stappen. En denken, we moeten de beste lijsttrekker hebben. En niet degene die dan net aan de beurt is, omdat het nu de PvdA of GroenLinks is die aan de beurt is.
Dus je gaat daar ook geen vrienden mee maken, je moet harde keuzes maken.
Er moeten harde keuzes worden gemaakt. Er moeten harde keuzes gemaakt worden om een kans te maken tegen het rechtse blok.
We gaan onze bellers. 020-468-4x0. Wie hangt er het langst te wachten? Ja, het val is niet. Rob Quist, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Ivan. Met Rob uit de Bilt. Ja, ik ben het niet eens met de stelling, hoor. Want de stemmen van de arbeidersklasse, groot 29 zetels, die ze tijdens Rutte 2 onder leiding van Diederik Samson verloren hebben, ja, die komen niet meer terug. En dan te bedenken dat ze ook nog Rutte in het zadel hebben gehouden via gedoogsteun in de Eerste Kamer. Ik denk dat ze gewoon, ze willen de versplintering op links tegengaan. En dat betekent gewoon stemmen afsnoepen van andere linkse partijtjes. Zoals de Partij van de Dieren en misschien Volt of zo, maar nee. Maar het is een initiatief geweest van Rutte, hè. Zo is het tot stand gekomen. Tijdens de formatie in 2021, tijdens Rutte 4, geen twee linkse partijen, want het is te veel. Nou, toen zijn ze gaan samenwerken, vind ik ook een gegunstig teken.
Ja, maar jij verwacht er dus vrij weinig van. Dankjewel voor het bellen, Rob. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan. Nou, ik ben het niet eens met de stelling. Ik denk niet zozeer dat de gevestigde politiek zich veel zorgen moet maken over een samenwerking tussen GroenLinks en de PvdA, maar eerder de hele samenleving. Want we krijgen daar toch wel met een vrij grote partij te maken. Of in ieder geval, ja, je kan het bijna één partij noemen inmiddels. In de gemeenteraadsverkiezingen hebben ze ook al natuurlijk opgetreden als één lijst. En ja, als we dan dadelijk ook nog de situatie krijgen waarin mogelijk Frans Timmermans terugkomt uit Europa met in zijn kielzog Diederik Samson, dan weet ik niet of dat nou zo heel goed is voor de samenleving. We moeten op een moment ook kunnen werken met z'n allen en met groente en fruit en wellicht nog vlees voor wie dat wil kweken, telen, hoe je het noemen wilt. En we willen ook nog wat bouwen. Ja. En ik weet niet wat er van die plannen allemaal terecht komt.
Dus jij ziet weinig vooruitgang dan?
Ik ben er bang voor. Het zou goed zijn als oprecht ook wat meer samengewerkt en wellicht gefuseerd ging worden.
Ga ik zo voorleggen aan Alex Klusman. Dank voor het bellen.
BNR Breaking News.
Kort nieuws dat net binnenkomt. Er komt voorlopig geen nieuwe graandeal. Rusland trekt zich terug, meldt Reuters op basis van persbureau RIA. Rusland heeft Turkije en Oekraïne over die beslissing geïnformeerd. Je hoort daar vandaag meer over die deal die verliep vandaag. En dat is de deal die is gebrokerd onder bemiddeling van de VN en Turkije. Maar nou ja, die verlenging gaat dus voorlopig niet door. Er werd al tijden over gesteggeld. Moskou is ontevreden over die afspraken. Zegt is onvoordelig voor Russische bedrijven. En nu lijkt er dus voorlopig geen verlenging aan te komen. Het zou de vierde keer zijn dat er verlengd moet worden. Minstens 3 maanden wilde de VN. Gaat nu niet gebeuren. Later praten we daar uitgebreid over bij op BNR. Ons breekijzer vandaag is: de gevestigde politiek moet zich zorgen maken om de komst van PvdA GroenLinks. Ik praat erover met vandaag 2 panelleden. Te weten Tom Scheepstra, die is beleidsmedewerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, en Jesse Marcus, adviseur Public Affairs bij Schuttelaar en Partners. Ook bij me zijn Alex Klusman, voormalig campaigner voor de PvdA, en Mats Akkerman, politiek verslaggever van BNR. Wat we net gehoord hebben, ja, links, we moeten toch wel ook wel een beetje kunnen doorgaan met ons land, Alex, en links heeft die oplossingen niet.
Nou, ik vond de bijdrage van de laatste beller echt buitengewoon hoopgevend. Het feit dat hij zich zoveel zorgen maakte om de eventuele komst van Timmermans en Samson in zijn kielzog, betekent dat je daar al een kandidaat hebt die een enorm contrasterend verhaal heeft en dus ook heel veel kiezers kan aanspreken, naast dat hij veel kiezers kan afstoten. Maar je kan, als je een goed groot verhaal hebt, kan je natuurlijk niet iedereen aan je binden. Maar het feit dat tot zorgen leidt en tot dit soort reacties stemt mij weer erg hoopvol.
Ja, waar gaat die kiezers vandaan trekken dan, Timmermans?
Die gaat hij trekken uit een bevolking die het beu is om 15 jaar onder Rutte te hebben gezeten. Waarin alle basisvoorzieningen zijn afgeschaald. Waar een enorme puin is achtergelaten die opgeruimd moet worden.
Maar ik denk dat die eerder...
zijn, maar dat zou voor een deel ook op de kiezers zijn... Die zijn weggelopen, zoals een van de bellers zei... en die naar Rutte zijn gelopen.
Ja. Ja, maar ik denk dat het waarschijnlijker is dat als het Frans Timmermans wordt... dat je dan juist bij D66-kiezers gaat wegsnoepen. Want het zijn VVD en PvdA. Ik denk dat de PvdA zal toch niet heel snel op de VVD stemmen. En andersom, D66 heeft het vorige keer onder Kaag heel erg goed gedaan. En toen hadden we het Kaag-effect, nieuw leiderschap. En PvdA en GroenLinks hadden toen allebei een slechte verkiezingsuitslag. Het zou best wel kunnen dat als zij nu samen optrekken... dat die progressievere kiezers nu gewoon weer terug overstappen. Gewoon eigenlijk stuivertje wisselen. Ook als je kijkt dan naar de profielen. Stel, het wordt Rob Jetten bij D66 tegenover Frans Timmermans. Dan heb je onze minister voor Klimaat tegenover de Europese klimaatbaas. Ja. Dus dan ga je op de mensen die progressiever op het thema klimaat zijn... ga je op elkaar concurreren. Maar dat zal misschien niet per se betekenen... dat links als blok dan groter gaat worden.
Nee. En Mats, als we even kijken naar peilingen. Dit weekend, Maurice de Hond, peil.nl. Daar moet je altijd bij zeggen, er zijn geen verkiezingen. Dus ja, hoe relevant zijn peilingen? Maar toch, wel opvallend, hè? Drie partijen die allemaal 25 zetels halen. Nou, zeg ja, het maar. En dat zijn...
Ja, BBB, VVD en het linkse blok. Ja. En ik ben geen peiler, dus ik weet nooit hoe dat nou precies zit... met die betrouwbaarheid ervan. Maar volgens mij is het wel vrij lang geleden dat we zo'n driestrijd hadden. En dat er niet een duidelijke afgetekende winnaar was. BBB stond volgens mij de laatste tijd elke keer stevast bovenaan. Zeker na de Provinciale Statenverkiezingen. VVD ging wat slechter, maar nu Rutte heeft gezegd dat hij weggaat... lijkt daar toch ook weer een groep weer naar terug te komen. Ja. Die dan toch blij zijn dat ze hebben gebroken. Dat het kabinet is gevallen. En die misschien hopen dat de VVD een nieuwe coalitie over rechts kan gaan vormen. Ja, misschien krijgen we wel weer paars als VVD en het linkse blok groot worden... En D66 een beetje als de bijwagen. Het kan allemaal.
Tom, als ik jou even inzet als... Tom?
Ja, want, nou ja, paars, hè. Waarom kwam paars om het CDA buitenspel te zetten? En dan zie je dus dat mensen alweer zenuwachtig worden. Want laatste peiling, ook CDA weer +2.
Ja. Oh, ik zie heel veel mensen hier lachen.
Waar ik denk dat de kiezer helemaal geen behoefte aan heeft... is een soort kwartetspel van wie bij wie en wie van wie zeteltjes afpikt. De kiezer heeft ongelooflijk behoefte aan een groot en duidelijk verhaal... hoe we dit land weer vooruit gaan helpen. Hoe we gaan zorgen dat er geen lerarentekorten zijn... dat er meer handen aan het bed zijn, dat er meer politie op straat komt. Daar is behoefte aan en niet aan een soort van coalitie-kwartetspel.
Mm-hmm. Nee, tegelijkertijd zie je ook in die peilingen... hè, dat omdat de grootste partij rond die 25 zit... er waarschijnlijk nog steeds een soort van middenkabinet zal komen. Omdat je anders met 6 of 7 partijen pas aan de meerderheid komt.
Ja, uiteindelijk, Alex, je moet toch gaan... Ja, formeren is toch kwartetten? Kan er niks aan doen, maar...
Ja, maar we zijn nog niet aan het formeren. Nee. We moeten eerst nog een hele verkiezingscampagne gaan voeren. We moeten eerst nog mensen naar de stembus laten gaan.
Ja.
En wat me ook opvalt is dat de andere panelleden D66 tot het progressieve blok rekenen. Dat zou ik niet willen doen als je ziet in wat voor kabinet ze hebben gezeten.
Na vandaag, zometeen dus vanmiddag die uitslag. Wat gaat er dan achter de schermen gebeuren? Want je moet in sneltreinvaart moet je dus een programma gaan maken, een lijst gaan samenstellen, iemand gaan zoeken die lijst wil trekken. Nou, misschien is dat achter de schermen allemaal wel bekend. Maar het moet allemaal inderdaad, zoals Mats al zei, met stoom en kokend water, Alex.
Ja, nou, ik hoop dat echt razendsnel gebeurt, die lijsttrekker aanwijzen. Want dat is het allerbelangrijkste volgens mij. En daaruit volgt vanzelf wel het programma en die lijst die daar achteraan hobbelt. Maar het allereerste wat moet gebeuren is een lijsttrekker aanwijzen. En wat mij betreft gebeurt dat deze week nog.
Oh ja, maar mag ik daar een vraag over stellen?
Laten we het in vredesnaam niet in een interne lijsttrekker zien.
Nee, dat zou ik ook niet doen.
Dat wil niemand, denk ik, daar. Maar waar ik dan wel benieuwd naar ben, daar weet jij misschien, Alex. Hoe gaat dat dan? Want normaal hebben partijen een eigen programmacommissie. Nou, nu heb je 2 programmacommissies, dat moet er dan waarschijnlijk 1 worden. Ze hebben eigen commissies om de kandidatenlijsten samen te stellen. Dat moet er dan ook opeens 1 worden. Je moet ook alle critici zien mee te krijgen. Volgens mij zitten die meer ook bij de PvdA. Hoe gaat dat hele proces er dan komende tijd uitzien?
Dat weet ik niet en daar maak ik me grote zorgen om. Omdat ik, wat ik volgens mij net ook al zei, me echt zorgen maak... dat ze met een telraam of een notitieblok erbij gaan zeggen... nou, we hebben op 1 iemand van vroeger de PvdA... dan moet er op 2 iemand van GroenLinks en op 3 iemand van de PvdA... op 4 iemand van GroenLinks en dan moeten we ook nog man-vrouw verhouding. Het wordt een hopeloos gegoochel als je het op die manier gaat doen. Dus ik denk dat je zo snel mogelijk die partijstromingen achter je moet laten... en meteen moet redeneren vanuit een nieuw links geluid, een nieuwe linkse beweging... en zeggen, het is ongeacht wat hun vroegere afkomst was... we maken gewoon de beste lijst die er te maken is.
Ja.
En het beste programma. En we gaan niet kijken of er genoeg van GroenLinks of genoeg van de PvdA in zit.
En als we dan kijken naar namen die rondgaan voor die nummer 1... nou, dan weet iedereen Timmermans, iedereen Moorman... Abu Talib wordt nog wel eens genoemd, ze zijn allemaal PvdA'ers. Waar zijn de GroenLinksers?
Ja, maar dat is precies wat we niet moeten doen, volgens mij. Ik snap dat we dat doen, maar volgens mij moeten we daar... moet in ieder geval PvdA en GroenLinks daar zo snel mogelijk overheen stappen.
Overigens denk ik dat dat wel lukt, want mijn gevoel is dat de GroenLinksers niet zoveel moeite hebben met de PvdA en dat de paar mensen die uitgesproken openlijk critici zijn van de samenwerking, dat zijn voornamelijk een paar PvdA'ers. Ik denk, je hoort meer mensen voor de samenwerking, maar de uitgesproken tegenstanders zitten meer bij PvdA-huizen. Maar goed, dat kun je dus misschien wel weer wegnemen, die zorgen, met een PvdA-lijsttrekker, want GroenLinks lijkt het allemaal minder een probleem te vinden.
Kan je zeggen, Mats, is jouw indruk dat we hebben nu opeens verkiezingen binnenkort over een paar maanden, dat eigenlijk misschien alleen de VVD daar goed op voorbereid was? Want die waren opeens als een duveltje uit een doosje was Dylan Jezus-Guster. Sterker nog, André Bosman heeft zich teruggetrokken als lijsttrekkerskandidaat voor de VVD, meldt NRC.
Krijgen we toch niet die spannende verkiezingsstrijd bij de VVD? Ja, ik denk dat de meeste partijen hier nog niet klaar voor waren. Ik denk dat er wel een gevoel was dat het kabinet niet de rit uit zou gaan zitten en dat partijen daar wel echt mee bezig waren. Maar dat het zo snel zou komen, dat komt toch voor de meeste partijen onverwacht. En dat geeft het wel een bijzondere dynamiek, omdat iedereen op veel kortere termijn een nieuwe lijsttrekker moest gaan zoeken. En bij sommige partijen, bij het CDA bijvoorbeeld, ligt dat echt nog helemaal open. Die gaan pas in augustus met een kandidaat komen. Dus ja, dan weten we voorlopig helemaal niet waar ze mee te dealen hebben straks in de campagne.
Nee, dat is eigenlijk wel onvoorstelbaar, hè?
Ja. Drie maanden.
En vergeet niet dat de boer-burgerbeweging al hartstikke klaar staat. Hè? Die zijn niet meer gestopt met campagne voeren. Mm-hmm. Dus die zijn ook helemaal klaar voor de verkiezingsstrijd.
Ja, maar die hebben dan wel weer het nadeel dat ze alle goede kandidaten die ze konden vinden na een heel lang selectieproces op de lijst voor de Eerste Kamer hebben gezet. En nu moeten ze op een hele korte termijn weer goede kandidaten weten te vinden. En ze willen natuurlijk heel graag LPF-toestanden daar voorkomen. Maar ja, ze hebben net alle goede mensen die ze konden vinden op de Eerste Kamerlijst gezet. En nu moeten ze weer zo'n lijst gaan samenstellen.
Ja, sterker nog, ik geloof dat bij BBB vandaag een deadline verloopt voor mensen die zich willen melden als kandidaat Kamerlid. Overigens, André Bosman, ik zei het al, die schrijft op LinkedIn 50 minuten geleden een bericht waarbij hij zegt: met de keuze van het hoofdbestuur van de VVD voor Dylan Jezus-Guster als kandidaat lijsttrekker ben ik enorm gelukkig. Ook de aankondiging dat zij de aanvoerder van onze partij zal zijn, vind ik een belangrijk statement. Ik ken Dylan al bijna 10 jaar. Als collega Kamerlid heb ik te leren kennen als stevige liberaal met hart op de juiste plek. Dit alles afwegend is het niet in het belang van de VVD en ook niet in het belang van Dylan om een lijsttrekkersverkiezing te houden. Dus het wordt gewoon Dylan Jezus-Guster. Ja, er kunnen zich nog andere kandidaten
melden. Volgens mij ook nog een maandje of zo. Dat loopt best wel lang, maar dat zal misschien niemand gaan doen. Of het wordt een beetje een soort fopstrijd met een onbekende persoon die nog een paar procent haalt. Maar
ja. Ik denk dat we niet anders kunnen concluderen dat de VVD toch afgelopen week heel sterk bezig is. Ja. Rutte die is redelijk gespaard, die is uit het debat gekomen. Ze zijn zelf dus al met dat partijbestuur bezig gegaan. Jezus die mag het dus nu volledig gaan doen. Ook dat ze bekend maakten van dat we binnen een week met die lijsttrekkerskandidaat gaan komen. Daarmee hebben ze dus andere partijen onder druk gezet. En dan zie je dat ook D66 gaat bewegen en dat ook het CDA toch wat stukken gaat aannemen, ook in de verenigingsraad, en met een procesbeschrijving gaat komen, omdat je wel mee moet gaan. Ja. Tegelijkertijd denk ik dat we niet moeten onderschatten dat alle partijen op de achtergrond al wel bezig waren met hun verhaal, met kandidatenlijsten, maar dat er nu echt een strategisch spel gaande is van wie brengt wat naar buiten. Ja. En wanneer in de campagne willen we echt op stoom komen.
Ja. Ja, want volgens mij heeft D66 ook een heel duidelijk profiel, een hele duidelijke opvolger. Rob Jette, die heeft het gewoon heel goed gedaan als minister van Klimaat en Energie. Hè. Nog nooit zoveel geld is daarheen gegaan. Stikstoffonds is daaruit voortgekomen recentelijk nog samen met Christiane van der Wal.
Veel kritiek op fondsen.
Ja, maar er is heel veel gebeurd op het gebied van innovatie, klimaat en energie. Dus dat is een lijsttrekker met een heel duidelijk profiel. Ja. Die zich heel duidelijk heeft geprofileerd de afgelopen tijd. Ja,
ik denk dat de partijen die nu inderdaad nog geen lijsttrekker hebben, daardoor wel op achterstand staan. Dus wat Alex net ook al aangaf, die combinatie PvdA GroenLinks verwacht toch wel dat vanmiddag dat ze inderdaad bekend gaan maken dat er gaat komen. Maar ze zullen er echt bij gebaat zijn om snel ook met een kandidaat te komen, zodat die profiel kan opbouwen in de komende 4 maanden.
Yes, 4 maanden inderdaad en een paar dagen. En dan zijn er verkiezingen. 4 maanden en 5 dagen om precies te zijn. Waar ga je op letten de komende tijd?
Ik ben heel benieuwd wat het thema gaat worden. De laatste tijd hebben we gewoon heel erg het thema landbouw en stikstof gezien. Toen ineens kwam daar eigenlijk die asielcrisis kwam daarbij. En wat gaat nou de komende tijd centraal staan? Het ging hier al de hele tijd over klimaat. Ja. Ik denk dat dat een heel belangrijk onderwerp is voor mij ook persoonlijk. Dus ik hoop dat dat naar voren komt. Onder klimaat zou je natuurlijk nog altijd landbouw en stikstof kunnen vallen. Ja. Maar ik hoop dat het eindelijk eens keer discussie gaat in Nederland over bredere zaken. Dus klimaat, wonen, is er is er nog voldoende salaris bijvoorbeeld voor iedereen? Ja. Lerarentekorten, Alex noemde het net al, alle tekorten die zijn ontstaan in de zorg. Ja, laat het nou eens een keer gaan over waar willen we naartoe als land.
Ja, en intussen blijft er ook voor Mats genoeg om te volgen. Ik zei het al, Bosman die zich dus terugtrekt bovenste twee regels van Teletext. Ouwehand wil door als lijsttrekker, Bikker wil lijsttrekker, ChristenUnie worden. Recessie is geen recessie dit jaar.
Ja, en veel vrouwen, dat vind ik positieve ontwikkeling.
Dank,
ja, en jongeren. Oh. En dat is waar ik op ga letten. Welke partij durft nu echt te vernieuwen en ook veel jongeren op die lijsten? Want ik denk dat dat ook echt de volgende stap is. In plaats van zeggen, gelukkig inderdaad steeds meer vrouwen, steeds meer mensen met een migratieachtergrond, maar nu ook die jongeren.
Ik dank Mats Akkerman, politiek verslaggever van BNR. Vanmiddag dus te horen in de Daily Move met de uitkomst van die ledenraadpleging van PvdA en GroenLinks. Gaan zijn gezamenlijke lijst maken voor de Tweede Kamerverkiezing. En ook dank aan Alex Klusman, oud-campaigner voor de PvdA. Op Instagram is 60% het eens met de stelling: de gevestigde politiek moet zich zorgen maken om de komst van PvdA GroenLinks. Daar kan je nog de hele dag laten horen op BNR Nieuwsradio op Instagram. Zometeen gaan we even praten over de graandeal tussen Oekraïne en Rusland. Die gaat Rusland niet verlengen. Zometeen hoor je onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. En we hebben het over klimaatactivisten bij aandeelhoudersvergaderingen. Beleggers zijn er namelijk klaar mee en vinden dat de spreektijd van demonstranten moet worden ingeperkt. Allemaal zometeen over een paar minuten in het tweede deel van BNR Breek. Tot zo.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.
Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Jesse Marcus, adviseur Public Affairs bij Schuttelaar en Partners. En Tom Scheepstra, beleidsmedewerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. We gaan praten over het nieuws van de dag. En dat begint met het volgende, want Rusland trekt zich terug uit de graandeal. Althans, wil niet verlengen. Het land heeft Turkije en Oekraïne laten weten dat het tegen een verlenging is, meldt Reuters op basis van het Russische persbureau RIA. We praten nu even kort over met onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Goedemorgen, Geert-Jan.
Goedemorgen, Ivan.
Waarom wil Rusland niet door?
Nou, het is een woordenspel, dus ik ga je een klein beetje aanvullen. Rusland schort de deal op. En dat betekent dus niet dat de deal nu niet meer terug kan keren. Maar de woordvoerder van Poetin, meneer Peskov, die geeft aan dat de deal wordt opgeschort tot het moment dat de voorwaarden die Rusland stelt worden ingewilligd. En dan zijn ze in principe niet daarover in overleg met Oekraïne, want de graandeal is als volgt opgesteld. Dat is een deal tussen Oekraïne, Turkije en de Verenigde Naties en tussen Rusland, Turkije en de Verenigde Naties. En Rusland zegt, ja, wij hebben een aantal voorwaarden die we willen, bijvoorbeeld op het gebied van landbouw. Wij willen dat onze export op het gebied van kunstmest ook weer meer op gang kan komen. Bankensysteem dat te veel aan banden is gelegd. Kortom, hiermee wordt eigenlijk worden de andere partners van de deal onder druk gezet. En daarom zegt Rusland nu, op dit moment schorten we het op.
Ja, opschorten. Aan de andere kant, de deal verliep ook vandaag. Dus is het dan de facto na vandaag dood, de deal?
Nee, de deal is niet dood. Waar het om gaat is dat als schepen vandaag Oekraïnse havens verlaten, dat ze in feite niet meer de verzekering hebben om veilig op een andere plek te komen. Want eigenlijk was deze deal, dat betekende dat er met elkaar was afgesproken dat de scheepvaart van bijvoorbeeld dat graan, dat dat veilig zou kunnen verlopen, dat er veilige routes waren, dat Rusland niet met raketten op die schepen zou schieten, dat mijnen in de zee zouden kunnen worden ontweken, want dan zou er een soort van veilige route zijn. En al die garanties zijn weggevallen. En zoals je weet, Oekraïne is een land dat door Rusland in een oorlog is getrokken. En daarmee zijn er natuurlijk ook een heleboel verzekeraars die geen zin hebben om risico te lopen. En dat is dus de reden dat de Oekraïnse scheepvaart het zo zwaar heeft en afhankelijk is van eigenlijk wat Rusland wil.
Ja, dit had geloof ik de vierde verlenging van die graandeal moeten zijn. Hè? De VN wilde graag voor minstens 3 maanden. Ging dit vorige keren nou ook zo rommelig? Ik geloof het wel, hè? Ook met veel gedoe, die verlengingen.
De rode lijn is dat elke keer Rusland tot op het laatste moment lijkt af te wachten. Met tegenvoorwaarden komt en zegt wij willen dit en dit. En tot nu toe hebben ze niet heel veel ervoor teruggekregen. En werd het deal toch door hen verlengd. Vandaag hangt de vlag er dus iets anders bij, al dus Peskov. Maar ja, mijn inschatting op dit moment is dat de deal dus niet dood is, maar op dit moment even niet functioneert.
Nee. Heeft het nou nog iets te maken met die iets wat nog steeds mysterieuze explosie, ontploffing op die Krimbrug van vannacht?
Het zou kunnen, omdat dat natuurlijk een moment van zwakte voor Rusland is, als die Krimbrug weer als kwetsbaar object in het nieuws komt. Tegelijkertijd denk ik dat deze beslissing ook wel eerder is genomen, omdat Rusland de afgelopen dagen ook wel duidelijk aangaf, ja, we zetten weer alles en iedereen onder druk om het onderste uit de kant voor de deal te halen. En let op, Ivan, deze deal is ook voor Rusland heel belangrijk, zowel qua aanzien in de wereld, als ook dat ze zelf ook natuurlijk wel geld eraan kunnen verdienen. Dus het is niet zo dat Rusland nou alleen maar Oekraïne ermee dwars zit. Ze zitten zichzelf en een heleboel landen ermee dwars.
Oké, ze hebben er ook belangen bij. Tot slot, hoe gaat dit nu verder? Wat is dan een volgende stap in toch praten over een al dan niet verlengen van die deal?
Vanuit het Kremlin wordt gezegd, pas als de andere partijen water bij de wijn doen, willen wij weer praten over dat die deal verder kan gaan. En vanuit Turkije horen we geluiden dat dit mogelijk aan bod komt als Erdogan en Poetin elkaar zien. En er zou mogelijk een fysieke ontmoeting in augustus zijn tussen die twee in Turkije. Maar goed, we leven op 17 juli. Dus dat betekent dat minimaal 2 à 3 weken die deal even niet werkt.
Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever, dank dat je even bij ons was. En meer over de gevolgen van het al dan niet, in ieder geval niet verlengen van de graandeal, hoor je over een half uur in BNR Zaken doen met onze buitenlands commentator Bernard Hallenburg, die nog druk bezig is met het lezen van alle persbureaus en zijn analyse aan het maken is. Over een half uurtje dus meer daarover. Praat ik verder dus met Tom en Jesse over het nieuws van de dag. Blijven we een beetje in EU-sferen, want Tunesië gaat de komende jaren honderden miljoenen euro's ontvangen om migranten tegen te houden. EU is samen met Tunesië tot een lang verwacht migratieakkoord gekomen. De Tunesische regering moet dat geld gaan gebruiken om mensensmokkel tegen te gaan. Dat is een belangrijk moment voor Europese politici, zoals mevrouw von der Leyen. Maar we hebben ook gezien gisteren mevrouw Meloni in Tunesië en meneer Rutte. Die Europese politici zijn blij omdat de deal die migratiecijfers flink naar beneden zou moeten brengen. Maar weten we ook, niet iedereen is tevreden.
De Tunesische president Kais Saied die ontpopt zich steeds meer als een dictator. In Tunesië reageerden mensenrechtenorganisaties gisteren onaangenaam verrast eigenlijk. Ze waren niet eens op de hoogte. Ze zeiden dat dit een akkoord is niet van de EU met een land, maar met de EU en één man, de president.
Ja, dus Europa-verslaggever Stefan de Vries. Op 12 juni hadden wij als breekijzer: de EU moet geen asieldeal sluiten met een land als Tunesië. Nou, er is dus blijkbaar niet geluisterd naar deze zender. Heel erg fijn. Stefan zegt het al, Tunesië de afgelopen jaren autocratischer geworden. Activisten beschuldigen het land van het schenden van mensenrechten. Deze deal, is die dan ook fout te noemen, Tom? Is dit eigenlijk geen goede deal? Zou je dit niet moeten willen met zo'n land? Of moet je pragmatisch zijn?
Ja, dat laatste. Het is geen prettige deal, maar het is ook niet goed voor de mensenrechten, niet ethisch als je mensen op die bootjes zet door de Middellandse Zee en als er dan, misschien soms wel honderden mensen doodgaan, sterven. Dat wil je ook voorkomen. Dus je moet grip krijgen op die situatie. En dat, dat betekent dus ook deze deal. Tegelijkertijd praten kan helpen. En ik zie ook dat er miljoenen worden geïnvesteerd in Tunesië, in die economie, in de infrastructuur. Dat kan helpen om misschien iets meer dat maatschappelijk middenveld ook kans en perspectief te geven. Ja. En wat ik goed vond van Rutte, hij gaat weg, dus ik kan nu iets positiefs zeggen, is dat ook geïnvesteerd wordt in watermanagement. Uh-huh. En dan denk ik van, daar hebben we Nederlandse bedrijven. Dus volgens mij kan Nederland daar ook nog van profiteren.
Maar is dit niet allemaal chantage omdat we iets van dat land willen? Anders hadden we dit toch nooit gedaan. Het is allemaal leuk hoor, maar ja.
Ja, ik vind de beloftes over dat we Tunesië economisch gaan ontwikkelen en dat er meer economische samenwerking is, dat is mooi. Hè? Het SEC-economische verhaal. Maar wat je volgens mij echt ziet is ook dat vluchtelingen hier eigenlijk als politiek wisselgeld weer worden gebruikt. Want als je gewoon kijkt naar de situatie in Tunesië, de president Saied, dat sprak ik goed uit. Mm-hmm. Dat verbaast me dan weer. Dan zie je gewoon dat hij zwarte Afrikanen dat hij oproept voor de omvolking van de zwarte Afrikanen. Mm-hmm. Heeft hij laatst opgeroepen. Nou, je ziet een vijandige sfeer tegenover migranten in dat land. Nou, nu komt die deal daar nog eens bij. Ja, dan hoe gaan zij migranten tegenhouden? Nou, dat zal dus zijn met hetzelfde waar ze al mee in zaten. Dus de discriminatie met geweld, et cetera. En ja, volgens mij is dat geen goede zaak. En dat is een groot verschil met de eerdere deal met Turkije. Want Turkije, daar hebben we dan iets betere banden mee. Daar hebben we iets meer controle, iets meer monitoring op gehad de laatste tijd. En ik denk dat dat niet realistisch is in Tunesië. Kortom, ja, dit gaat gigantisch uit de hand lopen.
Wil je dus op reageren, Tom? Nou ja, dat is wel iets positiever.
Het is denk ik een beginpunt. Want je moet ervoor zorgen, en daar ben ik het mee eens. Het is niet goed als mensen daar onderdrukt worden. En dus moet je voorkomen dat mensen er überhaupt naartoe gaan. En daar komen. En dat betekent dat we meer en betere banden moeten aanhalen met andere Afrikaanse landen. Mm-hmm. Om mensen ook daar perspectief te bieden. En om ook daar iets te doen, hè, aan de klimaatverandering. Want het wordt daar heter en heter. En landmachtgeneraal Maarten Cruijff die heeft ook al eens eerder gezegd van een van de grootste crisissen die wij krijgen, dat is omdat we door de klimaatverandering in Afrika geen perspectief is en mensen op de vlucht gaan. Dus we moeten, dit is een eerste stap, maar laten we breder gaan kijken.
Ja. Rutte heeft gezegd bij terugkomst op Schiphol, want er was ook veel kritiek op dat er bijvoorbeeld geen pers mee kon om daar een persmoment te houden. Tunesische journalisten die waren daar uiteraard niet blij mee. Maar goed, Rutte terug op Schiphol gisteravond zei ja, mensenrechten komen wel degelijk aan de orde, want de EU-Tunesië Associatieraad wordt weer nieuw leven ingeblazen. Nou, weer een nieuw orgaantje. Ik zie jou een beetje lachen.
Ja, ik kan daar heel cynisch over worden, want als je bijvoorbeeld in Tunesië, dat wordt in toenemende mate steeds meer autocratischer. Dus daar is niet zoiets als een levendige. Je hebt daar geen instituties, je hebt daar geen civil society. Daar zijn dat land hangt van hulporganisaties aan elkaar. Dus als je dan een soort van institutie opbouwt wat dan die EU en Tunesië aan elkaar koppelt, ja, hoe wordt dat geborgen dan in Tunesië, waar een president zoveel macht heeft? Dus dat is een, ja, volgens mij een hele holle frase om te zeggen.
Ja, en de vraag is ook maar wat hier nou eigenlijk echt van terecht komt. Want er is een memorandum van overeenstemming getekend, maar echt afspraken hard, ja.
Ja, dat ook weer, watermanagement is inderdaad altijd een heel concreet voordeel. Maar verder dan dat, ja, welke bedrijven zullen daarheen gaan?
Ja, dus ik vraag me af ook of zo'n raad echt helpt. Wat ik weet bijvoorbeeld van het CDA, daar is ook een afdeling, internationaal, Eduardo Vrij Stichting. En die helpt politieke partijen in onder andere Tunesië. Ik weet dat daar mensen naartoe zijn gegaan, en ook in aanverwante landen, om te helpen van, wat is nou de rol van een politieke partij? En hoe kun je nou oppositie voeren? En hoe kun je nou dat maatschappelijk middenveld versterken? En ik denk dat soort initiatieven, dat het goed is. Dus echt training geven, mensen opleiden, perspectief. Van onderop, in plaats van dat je van bovenaf met regeringsfunctionarissen gaat bespreken. Ja.
Nou, nu gaan we dus 900 miljoen overmaken, plus 100 miljoen voor grensbewaking. 150 miljoen direct overgemaakt. Zouden we dat geld niet gewoon moeten steken in opvang van vluchtelingen hier in Europa? Zou dat niet beter zijn?
Volgens mij wel, ja. Zeker.
Het probleem is dat mensen dan weer een levensgevaarlijke reis moeten gaan maken.
Moet je dat faciliteren, dat het op een veilige manier kan.
En die ervaringen moeten we ze ook niet geven. Dus laten we eerst hopen dat Tunesië goede opvang gaat regelen.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.
Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.
BNR breekt.
Kan niet wachten, jong. We gaan kijken naar wat mijn panelleden is opgevallen in het nieuws. Jesse, jij hebt een artikel meegenomen. In de URL stond: twee bejaarde mannen willen klimaatbeleid impuls geven.
Ja.
Over wie gaat dit?
Ja, dat is een iets wat cynische insteek van het NRC. Maar
leuk dat op de website zelf stond: oudgediende Kerry en Xi hopen mondiaal klimaatoverleg opnieuw een impuls te geven. Dat is een stuk genuanceerder, vertel.
Ja, die titel sprak mij iets meer aan. Het gaat over de klimaatgezanten van de VS in China. John Kerry en Xi Zhenhua. En die hebben elkaar weer gesproken, omdat in november in het Verenigde Arabische Emiraten is er weer een klimaattop. En wat blijkt, geen enkel land doet op dit moment genoeg om de doelstellingen van Parijs te halen. Dus die mondiale opwarming die gaat niet onder de 1,5 tot 2 graden komen als we op deze manier zo doorgaan. Mm-hmm. Dus wat is nodig? Dat de grootste landen, de grootste uitstoters, de landen met het meeste invloed, geopolitiek gezien, dat die weer de koppen bij elkaar steken om die klimaatbeloftes eigenlijk te gaan herijken. Dat heeft tot nu toe niet echt heel veel goeds gebracht, want onder Trump is alles verzuurd. Mm-hmm. Maar Biden heeft John Kerry aangesteld, de klimaatgezant, die is al een tijdje bezig, maar die hebben nu weer en China heeft gedacht van oké, hoe kunnen we dit nou op dit moment weer opnieuw nieuw leven inblazen? Zet hun bij elkaar. En dat heeft volgens mij iets heel cynisch. Ja. Dat wij op dit moment van inderdaad twee bejaarde mannen, zoals de titel al doet vermoeden van de URL, dat we van twee bejaarde mannen afhankelijk zijn om weer opnieuw die doelstellingen te gaan halen of te herijken. En dat vind ik toch erg jammer. Dat hier niet de urgentie wordt gevoeld van oké, alle landen moeten wat doen. Maar nee, we kijken eerst weer met elkaar allemaal naar China of de VS. Ja. Daar zitten 72-plussers. En die moeten het dan maar weer van ons gaan bepalen.
Ja, maar ja, in die clubjes, ik denk maar even in Nederland, de jonge klimaatbeweging, daar zitten allerlei hartstikke ambitieuze activisten in van begin 20. Maar die gaan natuurlijk geen beleid voor een land maken.
Nee, dat dus,
ja, wat is het probleem? Dit zijn allemaal ervaren rotten.
Nee, dat is zeker waar. Maar meer van, nergens wordt de urgentie gevoeld, volgens mij, dat op landelijk, op internationaal niveau, mm-hmm. dat er meer moet worden gedaan. En daardoor wordt er nu, krijg je een soort afwachtende houding van oké, wat gaan we allemaal doen? Maar dat is ook al in november. Nou, toevallig is onze verkiezing ook in november. Ja. Je ziet dat klimaatbeleid toch wel steeds meer naar de achtergrond aan het schuiven is. En dat analyseerde ook volgens mij de Climate Action Tracker, dat mm-hmm. een hele grote organisatie van allemaal klimaatwetenschappers, die analyseerden dat ook. Van die zeiden van ja, op dit moment wordt er gewoon door geopolitieke spanningen te weinig beleid uitgevoerd. Er zijn heel veel plannen, maar er wordt geen beleid uitgevoerd. Nou ja, als je dan de parallel trekt naar Nederland, dan zie je ook dat wij weer verzanden in een soort van politieke discussie. Wie met wie, wat, wie gaat er op één? Zoals het eerste half uur deden. Heel, heel interessant en mm-hmm. heel erg belangrijk voor de toekomst van het land. Maar ja, er gaat wel weer een jaar weg om klimaatbeleid uit te rollen. En dat, ja, daar, we komen gewoon niet aan die beloftes. Nee. Gaat het gewoon niet halen.
Nee, dus jij hebt ook dat klimaat in de aankomende verkiezingen een groot thema wordt. Ja. Maar heb je een hard hoofd in, denk ik?
Ik vrees dat naar de achtergrond gaat, ja.
Ja. En dus die COP in november?
Ja, daar ben ik dus ook heel cynisch over. Ja. En ik probeer dit een beetje aan te keilen met het idee van oké, laten we het nou niet aan twee bejaarde mannen laten, maar laten we het nou voelen in alle landen. Want samen met al die landen maken we deze afspraken. Mm-hmm. En hebben we die klimaatakkoorden.
Ja.
Maar ja, ik ben daar wel een beetje cynisch over.
Ja, ja, maar goed, ze gaan kletsen binnenkort weer, toch? Wat zou eruit kunnen komen, in het beste geval?
In het beste geval.
Om een beetje positief dit blokje te eindigen.
Ja, kijk, als we op deze manier doorgaan, dan aan de analyseren die Climate Action Tracker zitten op 4 graden. Laten we hopen dat we op 2 of 2,5 kunnen eindigen. Dus strenger beleid. Ja, en meer water bij de wijn.
Ja, van wie?
In het meeste geval van China. Want de VS heeft heel veel gedaan, zeker onder Biden. Er mm-hmm. is echt heel veel gebeurd. Maar ja, daar komen ook weer verkiezingen aan. Nou, het wordt nou wel heel cynisch, hè? Maar ja, maar ja, ik hoop in ieder geval op in ieder geval een hernieuwd commitment aan een gemeenschappelijk einddoel dat misschien wel moet worden bijgesteld.
Ja. 79, hè, John Kerry?
Ja.
Fascinerend hoe dat in Amerika werkt. En dan hebben wij het soms over oude politici in Nederland, maar dat terzijde. Tom, jij wil het hebben over de Nijmeegse Vierdaagse. Hè? Eindelijk wat leuks. Zaterdag van start gegaan. En jij wilde er even bij stilstaan. Gaat alles daar goed? Is dat een feest?
Ik zat vanochtend te denken, ga ik het hebben over Kosovo, wat inderdaad zwaar is en wat negatief. Ja. Of ga ik gewoon positief eindigen? Nou, gekozen voor dat laatste. Ja. Inderdaad, afgelopen weekend begonnen, hoewel nog niet de echte marsen, maar wel natuurlijk de feesten die er ook bij horen. Ging volgens mij niet helemaal goed, want de NS en de bussen die waren niet helemaal voorbereid. Oh. Er komen 400.000 mensen op af.
Ik kan ook lopen, dat zou ik denken, maar blijkbaar niet.
Ja, maar ze moeten even sparen. Want eigenlijk, die Nijmeegse Vierdaagse, dat was voor mij iets onbekends, totdat ik de afgelopen maanden daar meerdere vrienden over heb gehoord. En toen ben ik in gaan verdiepen. En dat is dus 50.000 mensen. Het grootste wandelevenement ter wereld. Militairen die meelopen van 50 verschillende nationaliteiten. Mm-hmm. En eigenlijk gaat dat altijd goed. Daar is geen gedoe. Daar zijn ontzettend veel vrijwilligers die geestelijk of fysiek gaan helpen. Bladen plakken, noem maar op. Mm-hmm. Allemaal vrijwillig. En dan denk ik, we gaan nu ook weer een campagnetijd in waarin we gaan polariseren. Waarin we gaan zeggen van het is niet goed gegaan met het land. We missen verbinding. En gedeeltelijk, dat is allemaal waar. Ben ik het ook mee eens. Maar dan denk ik, kijk, komende week is om je heen. daar wat er gaat gebeuren in Nijmegen en de steden daaromheen. En dan krijg je toch hopelijk weer hoop dat Nederland echt een land is van vrijwilligers. Dat we met duizenden mensen gewoon iets vrijwillig gezamenlijk kunnen opzetten. Dat zoveel mensen, jong en oud, ik wil niet discrimineren op leeftijd, dus jong en oud, daar plezier aan gaan hebben. Dan denk ik, hey, dat is goed. En voor de mensen die dan lopen een beetje duffen en saai vinden, nou, die kunnen lekker bier drinken en gaan feesten.
Bij de feesten. Ja. Ik zie jij de Nijmeegse Vierdaagse als een soort metafoor voor de ideale samenleving.
Dat denk ik
met
wel.
Met elkaar wandelen. Ik zie nu ook een soort CDA-programma vormen.
Dat is ook nog gezond, hè? Is alleen maar goed. Minder zorgkosten. En vind je dat niet leuk? Ook prima, dan kun je mee gaan feesten. Dus ik zou zeggen, vanaf deze plek, heel veel succes aan al die 50.000 mensen en vrijwilligers die gaan helpen.
Ja, en welke afstand loop jij?
Volgend jaar, ja, ik kwam er dus te laat achter. Dus dan mag ik hem op vastbinden. Nou. Volgend jaar de maximale afstand.
Oh, echt waar?
Ja.
Ga je trainen?
Absoluut.
Jeetje, dat is 50 kilometer?
Ja, keer 4.
Oké.
Ja, maar twee maanden terug heb ik al een soort van opwarmertje gedaan. Dus nee, ik ga ervoor.
Ik wens je veel succes nu alvast. Wij gaan kijken wat er training is op de socials. Nou, we zien daar onder andere Holleder terug in de lijstjes. Willem Holleder blijkt vorig jaar in het diepste geheim behandeld te zijn aan hartproblemen in het LUMC. Daar is hij 3 weken lang behandeld. Die ingreep kon niet plaatsvinden in het penitentiaire ziekenhuis van de strafgevangenis in Scheveningen. En om de rust in het ziekenhuis te bewaren kwamen bewakers van Holleder binnen in burgerkleding. En trokken ze daar pas hun uniform aan. Moest ook allemaal zeer geheimzinnig. De politie in Amsterdam heeft een bijzonder kraakpand ontruimd. Krakers hadden zich gevestigd in een voormalige Russische handelskantoor. Dat pand wordt gezien als een soort historisch bolwerk van spionage. Het straalt dan ook allerlei koude oorlog-vibes uit, compleet met tralies, camera's en kogelwerend glas. Volgens de politie bevindt het gebouw zich in een onderzoeksfase en daarom moesten na een maand de krakers het pand verlaten. De foto's zie je onder andere bij het Parool. En ook training is Eumedion. Dat is de club voor grote beleggers. Zij vinden dat de spreektijd van activisten bij aandeelhoudersvergaderingen moeten worden beperkt. Heeft dus te maken met klimaatactivisten onder andere die zich uitspreken. Bijvoorbeeld laatst bij Shell in Londen. Dat klonk zo. Even kijken. Dat kunnen laten horen. Nee. Ja, shut down Shell. Ja, en de president-commissaris hoort het allemaal in rust aan. Echt fascinerend. Het gebeurt ook in Nederland. Klimaatactivisten hebben bij ING en Ahold Delhaize, moederbedrijf van Albert Heijn, de AVA's verstoord. Moeten die een beetje ingeperkt worden, die klimaatactivisten? Jesse, zou dat wel fijn zijn? Want je kan toch geen normale vergadering voeren op deze manier?
Nee, ik kijk, dat geschreeuw, dat is natuurlijk geen vergadering. Dat is natuurlijk niet echt een uitwisseling van meningen. En van wat vinden we nou dat Shell op het goede pad is. Dus daar moet wel enigszins enig fatsoen in komen. Maar ja, ik vind het melkkorven van andere geluiden. Want zo zou je het volgens mij ook kunnen noemen, hè, door iemand die dan activist is, daar weg te halen. Ja, dat is volgens mij weer het andere uiterste. En ik snap het vanuit het institutionele gedachtegoed, hè, van zo'n groot conglomeraat van wij moeten gewoon op de winstmakende koers blijven. Ja. Maar volgens mij is het heel goed om dissidenten geluiden te laten horen. Ja,
maar in welke vorm dan wel?
Nou, of je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, want bij heel veel van die aandeelhoudersvergaderingen kunnen ook mensen met 1 aandeel al aanschuiven.
Dat zijn deze mensen.
Ja,
je hebt principieel aandeeltje gekocht,
En je zou kunnen zeggen van laten we die nou allemaal combineren, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan bijvoorbeeld als een klimaatbeweging met 100 aandelen, dan kun je aanschuiven. En dan sturen ze een afgezant. Ik denk dat er qua procedure daar nog wel het een en ander in is te verbeteren. Mm-hmm. Waardoor je de schreeuwers een beetje weglaat, maar waardoor je wel met elkaar in discussie kan gaan. Ja. En waardoor zo'n commissievergadering niet een ja-knikkersdans gaat worden.
Ja. Tom, vorig jaar was de AVA bij Shell. Die was geloof ik 4 uur vertraagd, omdat er activisten zich hadden vastgeplakt aan stoelen. Je maakt er wel headlines mee, als in je komt er wel mee in de media. En dat kom je natuurlijk niet als je een boos ingezonden briefje in een of andere brave krant stuurt.
Nee, maar wat is productiever, hè? Want je krijgt dan juist afkeer, hè, dat het bestuur zegt van dit gaat veel te ver, niet sympathiek, dus dan wordt er ook niet geluisterd. En dan denk ik inderdaad van het voelt misschien wel tegenstrijdig, maar koop juist veel aandelen, zodat je een positie krijgt en ga dan georganiseerd op de inhoud naar zo'n vergadering en presenteer dan met een aantal mensen je punten. Ja, dat is veel effectiever dan dat je gaat schreeuwen en 10 keer dingen gaan herhalen. Dan ben ik het helemaal eens dat mensen het woord wordt ontnomen. Ja.
Hoeveel punten voor creativiteit bij Go to Hell Shell? Want het rijmt, maar...
Ja, 3.
Ja. Een magere voldoende.
Ook niet zo enthousiast.
Nee. Nee.
Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Tom Scheepstra en Jesse Marcus. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. En laat je radio aanstaan, hoor je over een paar minuten Thomas van Zel met Zaken doen.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.